Nou, we zijn er weer, hè? Met de afterburner. Dus ja, die Bas, dat was wel even een ervaring, vond ik, hè? Gewoon dat het ook zo in het groot kan.
Zeker, ik heb best al wel wat bedrijven gehad in mijn carrière. Maar nog nooit een bedrijf zoals dit.
Nee, ik ook niet. En eigenlijk is het eigenlijk, als je over Choose Love praat, hij doet alles wat wij ook verkondigen. En het werkt dus ook op een heel goed groot niveau.
Ja, want van tevoren deed ik wat onderzoek en dan zie je toch ook wel wat criticasters die zeggen, ja, het is een trucje, het is een kunstje, het is uiterlijk vertoon. En maar ja, je hebt het zelf ervaren. We komen daar binnen, dan kom je in een prachtige hal, kom je terecht. Dan zie je een paar dames en een heer achter een balie met allemaal lekkernijtjes. Er lopen vier monteurs in een ander jasje, dus die horen niet bij AFAS. Maar die krijgen een espresso en een cappuccino en die pakken wat lekkers en... Wij kijken twee keer om, maar we zien ineens van die mooie zilveren haren voorbij wandelen. Jan van Veen loopt langs.
Jan Veen, ja, die gaat daar spelen ook.
Ja, die componist en die pianist, die loopt daar langs. Dan komt die dame achter die balie met lekkernijen, komt naar ons toegelopen of een afspraak hebben. Super vriendelijkheid ten top. En nou, ze nemen de tijd voor je. Het voelt meteen eigenlijk oprecht.
Nou, het is ook, dat is een beetje onze ervaring nu gewoon. Het is ook echt. Weet je, dat kan je niet spelen. En dan kan je, we zijn de hele middag daar geweest. Dan kan je een uurtje volhouden. Maar als het zeg maar niet echt is, dan pik je er ook doorheen. Dus die sfeer en die openheid en die eerlijkheid is gewoon authentiek. Dat voel je.
Ja, en er is ruimte om jezelf te zijn. We spraken een van die andere jongens. Die zegt, ja, nee, die Jan Veen die is hier regelmatig. Ik persoonlijk hou er niet van. Dus ik ga eten voordat hij gaat spelen. Ja, ik snap het en het is allemaal leuk. Maar ja, dat is niet iets waar ik van hou. Dus heb ik de ruimte om het zelf te doen zoals ik het wel wil.
Ja, ja, ja. En wat je ook zei, wij hebben natuurlijk ook al een beetje ons huiswerk gedaan. En er kwam ook naar voren dat heel veel mensen zeiden van, ja, maar hoe kan dat dan, joh? En dat kan niet. En dat kan alleen bij dat bedrijf. En wat Bas ook zei, zeg maar, het zijn natuurlijk best wel aparte mensen die daar werken ook. Hè? Dus 1 en 0 zei hij heel vaak, van die jongens die dan echt wel, of meiden.
Nerds.
Ja, en ik kom natuurlijk uit die casino-wereld vandaan. Er zijn mensen best wel outgoing en extravert en zo allemaal. En zeg maar, als het hierbij werkt, bij deze mensen, dan moet het bij dat soort mensen helemaal werken natuurlijk. Als je vertrouwen en liefde geeft. Dan,
Ja, en toch denk ik wel dat je het vaak terugziet in bepaalde visies binnen bedrijven. Dat mensen de meest waardevolle asset zijn. En het zijn allemaal van die standaard bedrijfskundige uitdrukkingen. Maar het gaat erom wat je er echt mee doet.
Ja, inderdaad.
Is het oprecht en is het echt? Of is het een zin en een formulering van een visie, terwijl het management het eigenlijk toch te druk heeft met zijn eigen dingetjes?
Ja, ja, ja. Kijk, en als je kijkt naar de output, hij heeft natuurlijk zijn handen vrij, hij is spreker. Ze hebben nog een heel opvangcentrum voor mensen uit Oekraïne ingericht aan de overkant tussendoor, samen met zijn vrouw.
Ik vraag me nog, toen we weggingen had ik eigenlijk nog 180.000 vragen. We hadden een uur met Bas en daarna had hij een afspraak met zijn gezin. En zijn gezin is de enige dingen waar hij niks voor afzegt. Wat ik heel vet vind, want dat deed ik vroeger wel eens anders.
Ja, ja, ja.
Maar toen had ik bijvoorbeeld ook in mijn hoofd van, zou dit niet alleen werken in een familiebedrijf? Want in de grote bedrijven wordt het management vaak passanten genoemd. Die krijgen een opdracht voor een aantal jaar, 4 jaar. Dan moeten ze hun opdracht vervuld hebben en dan promoveren ze weer weg. Of ze maken carrière weer elders en dan zijn ze eigenlijk weer weg. Dus in hoeverre is het dan nodig om het echt in het DNA te hebben om zo met mensen om te gaan?
Nou ja, ik denk als dat je insteek is, hij heeft liefde als insteek, maar als je insteek is geld verdienen, hij verdient ook geld. Dus als jij vanuit een andere kant erin komt, zeg maar, hij zegt van die rollen de muntjes achter je aan, zeg Bas altijd. Maar ik denk als jij in een bedrijf stapt en je kan het op deze manier vormgeven, dan is het echt als leidinggevende maakt het je makkelijker, je werk wordt leuker, de mensen hebben het naar de zin en je verdient geld. Dus daarvoor was mijn vraag elke keer, waarom gebeurt dit niet op grote schaal? Waarom doet niet iedereen het zo?
En toch is dat een perceptieverschil. Dat moet je eerst geld verdienen om de mensen de aandacht te geven die ze nodig hebben en ze willen of behoefte aan hebben. Of moet je eerst de mensen de aandacht geven en komt het geld daarna erachteraan? Super lastig.
Nou, dat is wat Bas zegt. Dus die tweede is eigenlijk gewoon de enige optie. Het
is ook wel makkelijk om te zeggen als je 90 miljoen netto winst maakt.
Ja, maar dat was in het begin niet zo natuurlijk. Hij doet dit al de hele tijd. Dus eigenlijk is die 90 miljoen een outcome van de manier waarop ze het doen. Ja.
En toch, hij zit natuurlijk al sinds 2008 op die stoel. Ik heb nog geen enkel bedrijf meegemaakt waar dat zo is, als het geen familiebedrijf is.
Nee, oké, misschien. Ja, maar ik denk ook dat zeg maar, kijk, familiebedrijf zal natuurlijk wel het makkelijker maken als je het langer en je hebt ook een diepere binding met je als leider, met je tribe. Maar aan de andere kant denk ik van ja, in elk bedrijf waar jij aangesteld wordt als leidinggevende, Kijk, ik heb misschien, maar kunnen we nog uitknippen ook eventueel. Jij gaf ook aan, zeg maar, jij geeft ook zo leiding, zeg maar, in jouw bedrijf. En dan wordt eigenlijk gezegd van, je bent een pleaser. En dan wordt het eigenlijk een soort gebagatelliseerd of nou, misschien niet gewenst eigenlijk. En ik denk juist als je dat op die manier aan zou pakken. Jij doet eigenlijk hetzelfde als Bas, alleen op kleine schaal.
Ik denk alleen dat de discussie wel heel gezond is. Want je kan natuurlijk pleasen en mensgericht zijn en het resultaat daarbij vergeten. Maar uiteindelijk moet een bedrijf ook nog steeds geld verdienen.
Ja, ja,
dus
tuurlijk.
Dat is wat Bas ook zegt, is hier geen speeltuin.
Nee, maar dan ga ik toch naar jou kijken. Wat is jouw resultaat als leidinggevende? Is dat minder dan die andere leidinggevende of niet?
Nou ja, als je toch kijkt naar als er resultaat is, bijvoorbeeld ziekteverzuim, producties. Bij ons hebben we wat specifieke technieken, dus tandem werken. Dus dan tillen we 240 foot containers tegelijk op. Onze scores zijn daarin heel erg goed. Dat is een team effort, hè? Dat doen we allemaal met elkaar in aansturing.
Maar laten we dan als we de crisis. Het werkt in ieder geval niet nadelig, laat ik het zo zeggen.
Het werkt absoluut niet nadelig.
Nee,
dus. Nou ja, misschien wel nadelig voor mij.
Ja, juist.
Want het is ook zo dat als ik een week op vakantie ben geweest. Laatst kwam ik terug van die reis uit Zweden. En dan staan er een aantal mannen in de rij. Van ja, we hebben even gewacht tot jij er bent, want er moet wat geregeld worden. Maar bij jou weet ik in ieder geval dat je er moeite voor doet.
Ja, ja, ja. Ja.
En ja, dat vind ik. Ja, weet je, bij ons is heel veel gestandaardiseerd. Er zijn allemaal regels voor. Wanneer mag je vrijvragen? Tot hoever van tevoren? Hoeveel mensen mogen er vrij? Maar ik maak die lijntjes altijd een beetje grijs. Ja, het is ook gewoon realisme. Het is een operationeel bedrijf. En dan kan je zeggen 20% van de mensen mogen vrij zijn. Maar als ik weet dat het op een donderdag is, waar de kade vaak onderbezet is. Ja, dan wijk ik wel af van die 20%. Dat is ook resultaat voor het bedrijf. Want uiteindelijk zijn vrije dagen vertegenwoordigen waarde.
Ja, ja, ja.
Dat is gewoon geld wat cash gereserveerd moet worden op de balans binnen een bedrijf. Dus ja, als zij minder vrije dagen hebben, ja, is de liquiditeit beter. Dus dat is een win-win situatie. Maar sec, zeggen mijn collega's vaak, nee, er is al 20% vrij, dus je mag niet vrij. Punt.
Ja, ja.
Ik maak dat lijntje dan grijs. Maar daardoor weten ze wel dat als ik nee zeg, dat ik er ook alles aan heb gedaan. Krijg ik nooit geen gezeik.
Nou, ik ga vertellen, er popt iets in mijn hoofd op nu, zeg maar. En dat is iets van, denk ik, 25 jaar geleden in het casino. En dat was iets heel belangrijks voor de club ook. En ik moest echt vrij hebben. En ik ga dus naar mijn leidinggevende toe. En ik zeg, joh, luister, het is heel belangrijk voor mij. En ik wist ook gewoon dat het een low period was. Want dat het eigenlijk best wel kon. Weet je wel? Dus hij zegt, ja, ik ga wel kijken voor je. Dus ik heb 2-3 uur gelaten. En hij kwam niet naar me toe. Ik heb hem 3 of 4 keer door de speelzaal zien lopen. Ik denk, nou, dan hoor ik het wel. En hij kwam niet naar me toe. Dus ik ben aan het einde van de dienst naar hem toe gegaan. Iets voor het einde. En ik loop dat kantoor binnen. Ik zeg, joh, heb je daar nog gekeken? En ik zie hem kijken. En hij zegt, ja, ik heb gekeken. Dat kan niet. En toen ging ik sloot uit mijn schof. Ik zie, je hebt helemaal niet gekeken. Je bent gewoon vergeten. Dat kan ook. Ik zeg, maar dan moet je nu kijken.
Maar dan moet je het gewoon zeggen.
Ja.
Vergeten. Ik ga even kijken voor je.
Ja, maar dan niet afdoen van, nee, het kan niet. Weet je. En dat is eigenlijk een beetje wat ik denk van, het is oprechte interesse, maar ook even iets meer moeite doen.
Nou, het is zelfs zo, dat is opvoedkundig zo, maar dat is ook als leidinggevende zo. Op het moment dat je zegt misschien, of ik ga even kijken, dan gebeurt er iets in de hersenen van de mensen. En dat kan voor jou een futiliteit zijn, in een vrije dag, of een verschuiving van een dienst, of mag ik een snoepje, weet ik veel, voor je kinderen. En je zegt misschien verandert er iets in de hersenen. En als je dan alsnog nee zegt, later, dan maak je hersenen maken meer dopamine aan. Dus de nee komt dan 2 keer zo hard binnen, omdat je hebt gezegd, ja, ik ga wel even kijken. Of misschien. Als je weet dat nee is, moet je gewoon meteen nee zeggen en duidelijk zijn. Doet het ook zeer, dat vinden wij moeilijk als mensen om nee te zeggen. Want stel je voor dat iemand me niet meer aardig vindt. Maar nee is gewoon nee en dan kunnen we daarmee dealen. Zeg je misschien of ik moet even kijken en later zeg je nee, is het effect vele malen slechter. Omdat de piek dopamine, de cortisolpiek, de stresshormoon, is dan vele malen hoger.
Oh, daar ligt dat aan, joh. Dus hebben wij toen wij voor het casino zeg maar, voor hogere functies moesten solliciteren, kwam je ook met slecht nieuwsgesprekken, weet je, dat je dan eerst het nieuws moet delen en dan pas later. Dat was een mooie anekdote trouwens. Een collega van mij, zeg maar, die ging op voor dezelfde functie. Hij was ook een vriend. En we moesten allebei naar hetzelfde bureau in Amsterdam om getest te worden. Dus hij is die avond daarvoor, zeg maar, heb ik hem helemaal scheel gebeld. Want hij heeft dezelfde vragen gekregen, dezelfde test als ik. Want het was voor dezelfde functie, voor hetzelfde bedrijf, in hetzelfde bureau. Dus ik heb hem s'avonds gebeld, want hij was een dag voor mij. Ik zeg, wat gaan ze vragen, wat gaan ze doen? En want ik denk, hij krijgt dezelfde vragen. En er was dus een casus bij, er was een videocasus. Dan zit je op een stoel, dan zitten er rechts van je 3 mensen die jou beoordelen te schrijven. En dan komt er een video in beeld en dat meisje die zegt van joh, ik ben nou na 4 jaar zwanger, ik wil parttimen. Maar je casus is voor joh, luister, we hebben alle mensen nodig, er kan niet gepart-timed worden allemaal. Dus als je dan meegaat in dat verhaal, joh, hartstikke leuk, wat wordt het en gefeliciteerd. En je zegt dan nee, je kan niet parttimen. Dus je moet eerst vertellen, nee, je kan niet parttimen, sorry. En dan meegaan in de emotie van leuk dat je zwanger bent. Dus op een gegeven moment, ik zit daar. En in het casino was ook een beetje de tendens, dat er, of tenminste de indruk dat wij heel veel relaties onderling hadden allemaal. Dus dat meisje komt in beeld en die zegt, stop, ik ben eindelijk zwanger. En dat beeld stopt. Ik zeg, toch niet van mij, hè? Dus ik zag al die rapporteurs gelijk de hoofd omhoog. En die schoten al drie in de lach. Ja, jullie doen het allemaal met elkaar, zegt die ene vrouw. Ik zeg, nou, niet allemaal, maar... Deze zegt, nee, klopt, maar je moet dus eerst... Ik zeg, ik weet dat ik eerst moet zeggen, nee, sorry, het kan niet. En dat ik dan in de emotie mee moet gaan. Want dat is dus die dopamine wat jij zegt. Dus je kan niet eerst heel veel leuke dingen...
Cortisol, ja. Stresshormoon is dat.
Gelijk slecht nieuws brengen en dan pas meegaan in de emotie dan...
Ook prachtig. We hebben allemaal theorieën voor sandwichmethodes, et cetera. Maar je moet gewoon eerlijk zijn.
Ja, ja.
Nou, als je weet dat nee is, is het gewoon nee.
Maar dat is het mooie aan AFAS, weet je. Dat is, daar zijn ze echt gewoon streten naar elkaar toe. Ook als mensen zich zorgen maken. Weet je, als iemand bijvoorbeeld heel erg dik wordt... en dan gaan ze met elkaar in gesprek. Hoe gaat het goed met je?
Nou, ze hebben een maandelijkse update over het bedrijf. Hoe gaan de resultaten? Wat zijn de nieuwe klanten? En noem maar op. Hoe gaat het met de mensen? Maar er wordt ook serieus gedeeld wie er echt heel erg ziek is... en wie er hulp nodig heeft.
Ja, ja.
Omdat collega's voor elkaar moeten zijn. Nou, dat is in mijn branche ongehoord.
Ja, het is ook tripe, dat is oprechte interesse in elkaar.
Gisteren kwam er een collega bij me binnen van, joh, ik heb die collega al een tijdje niet gezien. Weet je hoe het met hem gaat? Ja, ik weet het ook niet in detail, ik weet wel iets, maar ik mag er niks over zeggen. Want als ik dat doe en die gaan naar de OR, dan mag ik bij HR komen.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk tegenovergesteld. Je hebt interesse, ja. Je mag er niks over zeggen.
Het gaat bij ons zo ver dat als iemand zich ziek meldt en ik vraag van, joh, mag ik vragen wat je hebt? Nee, mag je niet naar vragen.
Ja, serieus, joh?
Ja.
Jezus, ja, dat is ook een beetje... als je praat over
privacy.
Over systemen, ja.
Wantrouwen.
Ja, ja.
Gelukkig heb ik er in mijn ploeg absoluut geen last van.
Maar jij mag het dus wel doen. Maar als jij zegt van, nu we zijn er open over, dan kan het wel. Dus het is geen bedrijfs...
Binnen mijn policy. Ploeg merk ik nooit dat mensen terughoudend zijn of wantrouwend zijn. Maar dat heeft moeten groeien.
Ja, ja.
Want dat is wel grappig. Toen ik bij APM kwam werken... was het ook van, wat is dat voor een rare kerel, joh. Die past hier helemaal niet tussen al die havengasten. Die gast is altijd vrolijk, is altijd vriendelijk. Die doet een kunstje. Zo werd dat echt ervaren.
Ja, dat is zoals de Bas ook gezegd heeft.
Ja, dat heeft maanden geduurd voordat ze dachten, maar hij is nog steeds zo vrolijk. Hij is nog steeds zo vriendelijk. Is die echt zo? Ja, hij is echt zo. En toen, nou ja, die ploeg geweldig, in mijn hart gesloten. En toen moest ik naar een andere ploeg. En toen begon dat kunstje eigenlijk weer opnieuw. Van, het is die vrolijk, joh. Pff. Jezus, wordt hij niet moe van zichzelf? Maar na mijn briefing, als ik de aftrap van de dienst doe, is dat altijd, tjaka, we gaan over kolen lopen. Wat een positiviteit altijd, zeg. Ja, sorry, dat is wie ik ben.
Ja, ja, ja. Nou ja, ik geloof ook dat het systemen, weet je wel, ik was maar een apart verhaal, hoor. Mijn moeder en mijn tante, zeg maar, die hebben heel lang samen gewoond nadat mijn vader overleden was. En dat was dus de zus van mijn vader. En die was terminaal, die werd thuis verzorgd. Mijn moeder was mantelzorger. En ze had ook af en toe een vrouw van de buurtzorg die kwam helpen dan, zeg maar. En toen was de eindfase en toen had die vrouw tegen mijn moeder gezegd... want mijn moeder is ook eind 70, begin bijna 80. En dat die vrouw zegt, als ze nou niet meer gaat vannacht of ze overlijdt... of er gebeurt wat, hier heb je mijn 06-nummer, dan kan je me bellen. Weet je wel, en mijn moeder, hartstikke bedankt. En in ieder geval, dat geeft me heel veel rust als er wat aan de hand is. En het was gelukkig niet nodig, weet je, want het was de volgende dag en allemaal netjes gegaan... En maar dat 06-nummer gaf mijn moeder zoveel rust dat ze ook kon slapen allemaal. Dus ik wilde de volgende dag, tenminste toen het gebeurd was, heb ik die vrouw nog gesproken van die dat nummer had gegeven. Ik zeg, joh, geef me je naam en zo. Dan ga ik een complimentenbrief schrijven naar de organisatie dat jij dat gedaan had. Mijn moeder vond dat zo belangrijk. Ze zegt, nee, dat moet je niet doen. Want dan krijg je gezeik mee. Als ik mijn 06-nummer had gegeven, dan... ik zeg, ja, maar ik wil je een groot compliment maken naar je baas toe. Ja,
en dat zie je wel in... Uiteindelijk hebben de mensen er ook behoefte aan. Ik heb samen met mijn broer tot de dood aan toe voor onze oma gezorgd. En ook daar zie je exact hetzelfde. Die meiden die gaven zorg aan mijn oma. En we hadden de privénummers van ze en noem maar op. Maar ook daar was het van, ja, zeg dat maar niet tegen onze planning. Want eigenlijk, ja, mag ik hier helemaal niet meer zijn? Moet ik al weg zijn? En,
dat is toch absurd, toch niet?
Dat is echt absurd.
Maar kunnen we dat niet veranderen, Arjen? Want dat is natuurlijk onze taak als podcastmakers en theatermakers. Dat wij, zeg maar, die choose love mentaliteit van AFAS ook in de zorg. En want ik weet dat Jos de Blok van Buurtzorg is daar ook mee bezig. Hè? Met dat vertrouwen geven. Jullie maken zelf je roosters. En ga je gang, weet je. Dus jullie moeten zelf kijken als iemand breekt of iemand wordt emotioneel. En je hoeft niet na 10 minuten weg te wezen, weet je. Dan moet je er gewoon zijn voor die mensen.
Die intentie is wel goed. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om bij je cirkel van invloed te blijven. Met deze podcast bereiken we dus echt mensen. We krijgen hele leuke reacties. Maar ik kan niet het gewicht van de zorg op me nemen en bedrijven. En nee, dat zou ten koste gaan van alles, ook mijn gezin. Dus
maar ja, we moeten, cirkel van invloed. Ze hebben mij altijd geleerd, je moet echt gewoon op de hemel richten. Gewoon. Als je dat niet haalt, dan beland je in ieder geval tussen de sterren. Dus we moeten wel een groot doel stellen voor onszelf. Een big hairy goal moeten we hebben.
Een big hairy goal. Nou, in onze vorige afterburner hadden we het over voor ons succes. Voor ons succes was toen natuurlijk podcast, theater vullen, Leeds, Speakers Academy. Dat is allemaal al geslaagd, als dat de termen van succes zijn.
Ja, inderdaad.
Wat wordt dan het nieuwe doel van de podcast? En dan moeten we het wel echt even over Bas hebben.
Ja. Nou, ik denk, kijk, Bas is eigenlijk voor mij een voorbeeld van dat zakelijk. Weet je, als je praat over choose love zakelijk, dat het ook werkt zakelijk. Kijk, in je privéleven, in je gezin, dat je op liefdesbasis met elkaar omgaat. Oké, prima. Maar op je werk, dat het ook op je werk kan, dat je daar ook van je mensen kan houden.
Maar wat wordt dan de nieuwe succesfactor voor jou, voor Kiespijn, de podcast?
Nou, ik heb misschien nog een apart verhaal. Ik heb dus ook binnenkort een bruiloft met iemand, zeg maar, die heeft heel hoog in de top bij Unilever gezeten. En ik wil eigenlijk, zeg maar, gewoon met hem eens praten over als wij nu de filosofie of de marketingstrategie, of misschien ook wel de centen van zo'n Unilever en Coca-Cola achter onze boodschap plakken, dan kan je de hele wereld infecteren met Choose Love.
Een mooie filosofie, alleen daar zit een duidelijke return on investment op.
Nou ja, dat is voor ons bedoel je, of niet?
Nee, we doen een marketingstrategie op Coca-Cola. Want dan verkopen we meer Coca-Cola, halen we meer winst binnen.
Nee, maar mijn vraag aan hem is dus eigenlijk gewoon van, joh, luister, nu gaan alle knoppen, koppen in de wereld, weet je, de mensen die heel slim zijn en die echt briljante ideeën hebben, die worden ingehuurd door dat soort bedrijven. Dus die gaan hun intelligentie en hun inzichten en hun alles wat ze hebben delen om meer producten te verkopen. Maar als we nou die knappe kop eens koppelen aan wat wij doen. Weet je, als we van aan liefde verspreiden, aan anders met elkaar omgaan.
Dus het Kiespijn Business Festival.
Ja, en dan hoeft het niet eens business te zijn. Want ik denk dat als we dan toch een big hairy goal gaan maken, dan moet de hele samenleving eraan geloven aan Choose Love.
Kiespijn, het festival.
Ja, het festival van de liefde. Broederliefde. Nou, die kunnen al optreden. Die zijn de gekke gasten ook gewoon, broederliefde.
En de zusters dan?
Voor de zusters hebben we de Star Sisters. Dat is te oud natuurlijk, hè. Die, daar moeten we het anders voor verzinnen. Maar ik denk dat er ook Davina en Michelle, dat zijn allemaal te gekke meiden zijn, die ook die goede boodschap hebben. Ik zie om van die jonge Giet ook altijd voorbij komen op YouTube. Nou, die echt ook
maar is een mooie droom. Maar concreet?
Nou, concreet is dat we dus de zoon van die man die waar ik het over heb, die ga ik trouwen. En die is ook iemand die doet dingen bij Lowlands. Dus we kunnen al op Lowlands gaan staan en klein beginnen. Eigenlijk wat wij doen in Ridderkerk, in dat theater, daar beginnen we klein en daar begint de olievlek. Of eigenlijk misschien wel die grote sneeuwbal die gaat rollen. Langzamerhand gaan we steeds meer mensen infecteren en steeds meer mensen gaan ons helpen. Dat merken we nu al.
Dus je wil de Kiespijn en de Choose Love filosofie, de AFAS filosofie, ja, niet zo, wil je verder brengen door het ook op Lowlands en andere manieren bij mensen en bedrijven naar binnen te brengen.
Ja, dat iedereen eigenlijk zo gaat denken of zo gaat leven. Dus vanuit liefde.
Krijg je ook nu na de podcast ook meer aanvragen van bedrijven en dergelijke?
Jawel, maar ik krijg ook wel mensen, zeg maar, die er kritisch naar kijken. Ik of nu sceptisch, laat ik het zo zeggen. Ja, dat die hebben een droom en die hebben goede verhalen. Eigenlijk wat jij zei van, is die gozer altijd zo vrolijk? Hè? Van, het is leuk, weet je, maar jullie zijn idealisten en dat gaat niet gebeuren. En toen zeg ik altijd van, ja, kan je ook idealisten zeiden, die hebben een droom en die komen en die gaan er ergens voor. Obama was ook een idealist. En de realisten zeiden, ja, maar jij bent een zwarte, die worden geen president van Amerika. Totdat je als idealist het tegendeel bewijst. En dan gaat het wel gebeuren.
Theo Maas, hè?
Ja.
Slecht geïnformeerde pessimisten.
Ja, optimisten zijn slecht geïnformeerde pessimisten. Maar ik denk juist gewoon door dat optimisme en door die manisch positiviteit, dat je daardoor heel veel dingen kan bereiken. En het levert ons, zeg maar, heel veel leuke dingen op. En ik denk dat het daarnaast, zeg maar, nog eens een keer heel veel in de maatschappij kan betekenen.
Dus maar terug naar Bas.
Oh ja.
Dan zit je ineens daar in die eitjes in hun podcaststudio.
Ja, in die eitjes moet je ook even uitleggen voor de luisteraar. Wat in die eitjes, hoe bedoel je dat?
Ja, dat zijn van die mooie stoelen die je helemaal omhullen, zodat de akoestiek beter is.
Ja. Dat was een betere podcaststudio hebben we nog niet gehad als daar natuurlijk. Niet?
Bijna. Nee, maar het was wel heel erg leuk. Maar wat je wel merkt is, hij gaf op een gegeven moment de tip over die app en de antwoorden die hij geeft. Maar zo werkt hij zelf ook. Hij zegt zelf natuurlijk, ik ben een derde mens, derde robot, derde alien. Maar je merkt ook wel dat je af en toe met die robot zit. Want hij geeft heel veel gescripte antwoorden.
Ja. Ik zag ook dat jij dan na de afloop nog even mee confronteerde ook. Hè? Dat jij zei van, joh Bas, ik heb het gevoel dat...
Nou, toen ging hij een beetje gniffelen. En hij geeft alleen bloot wat hij bloot wil geven. Ja, en dat is ook een kunst. En dat snap ik ook als CEO van zo'n groot bedrijf. Maar dat zorgt wel dat ik nog wel een klein beetje een onbevredigd gevoel heb, hoor. Ik had nog zoveel meer vragen wie de man zelf is.
Ja, oké, maar ik vind echt, dat is natuurlijk vanaf het begin af aan met die podcast al, jouw vraagstelling is echt wel heel scherp. Hè? Dus al, jij ziet het eigenlijk gewoon, ik had nog verder door moeten dringen eigenlijk gewoon al. Misschien geeft u ons nog wel een kans dat je zegt voor je luister, kom nog een keer terug en dan gaan we kijken wie de echte Bas is.
Nou, dat vind ik wel een goeie. Laten we dat eens vragen aan hem. Kijken of er nog commentaar is op de podcast met Bas van 2 weken geleden.
Hey, en misschien
of er nog vragen zijn.
Laat dit dan gelijk een uitdaging voor jou zijn, want we gaan zo meteen naar Parcellen. Kijk of het je daar wel lukt om tot haar door te dringen.
Nou, ik ben wel benieuwd. Ja, wel een leuk brugje. Het is de eerste dame. Ik denk dat we meer dames moeten hebben voor kiespijn. Want we krijgen zoveel leuke reacties. We hadden een duidelijk plan. We hadden natuurlijk het plan met jou, Remco Klaassen, Joris Luts, Bas van Veld, Parcellen van Goetem, Marco Kroon en Sander de Kramer. En dan was het boek eigenlijk dicht. We krijgen nu wel heel veel vragen van wie ben ik. Dus hebben we afgesproken, nou, dan doen we die als laatst. Dan mag jij mij bevragen. Dat vind ik misschien nog wel de spannendste eigenlijk.
Ja?
Marco Kroon en zo, daar maak ik me allemaal niet zo druk om. Maar als je het dan over mij gaat hebben, poch.
Ja, ik moet zo'n intro schrijven die jij altijd maakt. Daar ben ik al nu al mee bezig, want daar heb ik echt lang voor nodig. Ja.
Maar we krijgen zoveel mensen die zich aanbieden en mensen die vragen van, joh, maar het is zo leuk. Misschien gaan we wel gewoon door.
Ja, ik kijk, jij bent een podcastmaker. Hè? Ik ben een beetje de spits, ik mag ze afmaken. Maar jij bent degene die het team samenstelt, die alles klaarzet, die de vragen voorbereidt, die alles doet eigenlijk gewoon. Dus ja, als jij zegt voor joh, luister vriend, ik ga ervoor. Mij heb je...
Nou, deal.
Oké.
Okay. Nou, laten we ons netwerk aanboren en kijken of er nog andere mensen zijn. Dus als je luistert en je vindt jezelf een interessant persoon en je hebt wat te delen, of je kent iemand dat je zegt, die moet wat delen, nou, laat het achter in de comments of stuur een bericht.
Ja, iedereen die voor de liefde gaat, die is bij ons uitgenodigd gewoon dan...
Nou ja, het is misschien ook wel eens aantrekkelijk om de andere kant aan tafel te hebben en daar een goede inhoudelijke discussie over te hebben. Want een goede discussie betekent niet dat je elkaar niet hoeft te respecteren.
En juist, maar dat is ook vanuit liefde kan je natuurlijk heel mooi met elkaar in gesprek gaan over hoe zie jij het gewoon. Ik zonder oordeel en dan, ik denk dat we juist zeg maar dat nodig hebben dat mensen zonder oordeel met elkaar in gesprek gaan. Nu wordt iedereen al de deur dicht gegooid voordat je überhaupt van, oh jij hebt zo'n jasje aan, ga ik niet mee in gesprek. Oh jij bent dat? Nee, ga ik niet mee in gesprek.
Blij dat ik nooit in mijn witte keratenpak loop dan. Maar Parcellen, ik ben wel heel erg benieuwd. Want zij is natuurlijk de meest gevraagde Nederlandse spreker op het gebied van overtuigen. Hoe verkoop je ijs aan een Eskimo's in je boeken?
Ja, ja.
Dus ik ben wel benieuwd hoe zij is als gesprekspartner.
Nou, ik kan in ieder geval zeggen hoe zij is als vriendin. Het is echt gewoon een wereldwijd. Gewoon, zij is echt open en... ik vind ook als iemand praat over, zeg maar, over beïnvloeding, hè, zeg maar, hoe je dan... Zij heeft dus ook een boek geschreven dat heet Macht aan de aardige mens. Een aardig mens kan je ook niet faken. En zij heeft dus ook weer, dat vind ik wel een mooie, daar kunnen we natuurlijk ook op doorgaan. Op het moment dat haar boek uitkwam, toen was de strijd tussen Biden en Trump net achter de rug. En Biden had gewonnen van Trump. En dan brengt zij Macht aan de aardige mens uit. Weet je? Dus ik denk dat je, dat kan je niet faken. Zij is echt een aardig mens en daardoor konden ze dat boek schrijven. En ik denk dat die kanteling waar we in zitten, dat het meer gaat naar de mensen die wel oprecht zijn, die kiezen voor de liefde, dan dat we gaan kiezen voor de mensen die minder aardig zijn, laat ik het zo zeggen. Minder aardig voor de medemens dan, hè? Voor de planeet, voor vrouwen, voor minderheden, voor mensen die er anders uitzien, die op een motor rijden, die alle mensen die er anders uitzien.
We zijn allemaal mensen.
Ja. En ik zeg altijd wel in de presentatie ook voor kiespijn, ik wil luisteren, zoek even iemand op die er vreemd uitziet, hè? of die er zijn er genoeg van, of die vreemd is voor je. Maar ga eens met elkaar in gesprek voor iemand die je normaal nooit tegen zou komen. En wat wij doen met die kiespijnshow is ook dat je mensen uit bubbels haalt. Weet je hebt mensen die zitten in de hoek waar ze alleen mensen van school tegenkomen, of van hun sport tegenkomen, of mensen misschien alleen van een bepaalde voetbalclub. Maar in zo'n theater kom je alles tegen. Mensen die vanuit allerlei plumage, en door mensen bij elkaar te brengen, fysiek bij elkaar te brengen, raak je pas echt met elkaar in gesprek.
Nou ja, dat is wel een mooie metafoor die je zegt. Want in principe zit iedereen in een bubbel.
Ja.
Want waarheid is een perspectief. En onze eigen bubbel is gevormd door de waarheden die we onszelf hebben aangeleerd. Hoe we zijn opgevoed, waar we zijn geboren, de maatschappij waarin we bewegen. Waarheid is een perspectief. En dat iemand anders iets anders vindt, is niet goed of fout, want alleen de geschiedenis kan aangeven wat goed of fout is, over het algemeen. Maar dat is een perspectief.
Ja, maar ik denk, dat is ook, kijk, zodra je begint met oordelen, stop met nadenken. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Ik stop met oordelen, ga gewoon met elkaar in gesprek. En joh, hoe zie jij het dan? Vertel eens. Nou ja, ik kijk uit naar parcellen, ja.